Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 75, het vierde en het vijfde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. En het vijfde, want des Heeren hand besluit een kelk vol bitterheid. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het boek Richteren, het vijfde hoofdstuk. Richteren 5. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 107. Psalm 107 en daarvan het zevende vers. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan, hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. Voorts zong Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, tenzelfde dagen, zeggende: Looft den Heere van het wreken der wraken in Israël, van dat het volk zich gewillig heeft aangeboden. Hoort gij koningen, neemt ter oren gij vorsten. Ik de Heere zal ik zingen, ik zal de Heere de God Israëls psalm zingen. Heere, toen gij voortoogt van Seir, toen gij daarheen traat van het veld van Edom, beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water. De bergen vervloten van het aangezicht des Heeren, zelfs Sinaï van het aangezicht van de Heere, de God van Israël. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, hielden de wegen op en die op de paden wandelden, gingen kromme wegen. De dorpen hielden op in Israël, zij hielden op totdat ik Deborah opstond, dat ik opstond een moeder in Israël. Verkoos hij nieuwe goden, dan was er krijg in de poorten. Werd er ook een schild gezien of een spies onder 40.000 in Israël? Mijn hart is tot de wetgevers van Israël, die zich gewillig aangeboden hebben onder het volk. Looft den Heere. Gij die op witte ezelinnen rijdt, gij die in het gericht zit, en gij die overweg gaat, spreek ervan, van het gedruis der schutters, tussen de plaatsen waar men water schept, spreekt aldaar tezamen van de gerechtigheid des Heren en van de gerechtigheden bewezen aan zijn dorpen in Israël. Toen ging des Heren volk af tot de poorten. Waak op, Deborah, waak op, waak op. Spreek een lied, maak u op, Barak, en leid uw gevangenen gevangen, gij zoon van Abinoam. Toen deed hij de overgeblevenen heersen over de heerlijken onder het volk. De Heere doet mij heersen over de geweldigen. Uit Ephraim was hun wortel tegen Amalek. Achter u was Benjamin onder uw volken. Uit Machir zijn de wetgevers afgetogen en uit Zebulon trekkende door de staf des schrijvers. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah. En gelijk Issachar alzo was Barak. Op zijn voeten werd hij gezonden in het dal. In Rubens gedeelte waren de inbeeldingen des harten groot. Waarom bleef gij zitten tussen de stallingen, om te horen het geblaat der kudden? De gedeelten van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten. Gilead bleef aan gene zijde van de Jordaan, en dan waarom onthield hij zich in schepen? Aser zat aan de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. Zebulon, het is een volk dat zijn ziel versmaad heeft ter dood, insgelijks Naftali op de hoogten des velds. De koningen kwamen, zij streden, toen streden de koningen van Kanaan te Taanach aan de wateren van Megiddo, ze brachten geen gewin van zilver daarvan. Van de hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. De beek Kizon wentelde hen weg, de beek Kedumim, de beek Kizon. Vertreed, o mijn ziel, de sterken. Toen werden de paardenhoeven verpletterd van het rennen van zijn machtigen. Vloekt Meros, zegt de engel des Heren, vloekt haar inwoners geduriglijk, omdat ze niet gekomen zijn tot de hulp des Heren, tot de hulp des Heren met de helden. Gezegend zij boven de vrouwen Jael, de huisvrouw van Heber, de Keniet. Gezegend zij ze boven de vrouwen in de tent. Water eiste hij, melk gaf zij, in een herenschaal bracht zij boter. Haar hand sloeg ze aan de nagel en haar rechterhand aan de hamer der arbeidslieden. En zij klopte Sisera, ze streek zijn hoofd af, als zij zijn slaap had doornageld en doorgedrongen. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel henen, lag daar neder. Tussen haar voeten kromde hij zich, hij viel. Alwaar hij zich kromde, daar lag hij geheel geschonden. De moeder van Sisera keek uit door het venster en schreeuwde door de traliën: waarom vertoeft zijn wagen te komen? Waarom blijven de gangen zijner wagenen achter? De wijsten van haar staatsvrouwen antwoorden. Ook beantwoordde zij haar redenen aan zichzelf. Zouden zij dan de buit niet vinden en delen? Een liefje of twee liefjes voor iedere man? Voor Sisera een buit van verscheidene verven. Een buit van verscheidene verven gestikt. Van verscheiden verf aan beide zijden gestikt voor de buithalzen. Alzo moeten omkomen al uw vijanden, o Heere. Die hem daarentegen lief hebben, moeten zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. En het land was stil, 40 jaren. En uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En doen we dat vanavond met de woorden van de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanavond op deze dankdagavond vindt u in het gelezen schriftgedeelte, het vijfde hoofdstuk van het boek Richteren, het zogenaamde lied van Deborah. En dan vindt u onze tekst in het slot van dit hoofdstuk, de verzen 28 tot en met 31. En daar lezen wij: de moeder van Sisera keek uit door het venster en schreeuwde door de traliën: waarom vertoeft zijn wagen te komen? Waarom blijven de gangen zijner wagenen achter? De wijsten harer staatsvrouwen antwoorden. Ook beantwoordde zij haar redenen aan zichzelf. Zouden zij dan de buit niet vinden en delen? Eén liefje of twee liefjes voor iedere man? Voor Sisera een buit van verscheidene verven, een buit van verscheidene verven gestikt, van verscheidene verven aan beide zijden gestikt voor de buithalzen. Alzo moeten omkomen al uw vijanden, o Heere. Die hem daarentegen lief hebben, moeten zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere om de Heere om zijn zegen te bidden. Heere, u hebt het ons gegeven dat we ook op deze dankdagavond weer samen mogen komen. Alweer rondom uw woord, en dat is toch ook voor vanavond weer het eigenlijke waar het om gaat. Wanneer we er ook zijn, Heere, het zij op de zondag, het zij op een bijzondere dag, een feestdag door de week. Het zal toch nooit om mensenwoorden gaan of kunnen gaan. Het zal toch altijd weer moeten gaan om dat eeuwige en dat onvergankelijke en dat betrouwbare woord van u. Wat zou een mensenwoord betekenen kunnen? Wat zou dat uitrichten? Wat zou daar de vrucht van kunnen zijn? Maar dat woord van u, Heere, zoals gij dat gegeven hebt en zoals gij dat de eeuwen door bewaard hebt, zoals ge dat ook vandaag nog aan ons geeft, dat woord, dat kan ons wijs maken tot zaligheid. En dat kan ons op elk aspect en elk onderdeel van de zaligheid les onderricht geven. Ook op een dankdag, als het gaat om de dankbaarheid, de ware dankbaarheid. Ook op een dankdag, als het gaat om het verstaan van onze tijd. Want heren, we leven ook als kerk, ook als gemeente toch niet geïsoleerd. We staan midden in de wereld en juist de zaken van gewas en arbeid brengen ons tot de realisering dat we midden in de wereld staan. Elke dag ervaren we dat. En er zijn er ook in ons midden die dat elke dag heel pijnlijk en heel dringend ervaren, dat we ook als kerkmensen, ook als christenmensen, met onze broodwinning en in heel onze arbeidssfeer midden in de wereld staan, midden in een goddeloze, midden in een godvergetende wereld. En heren, zullen wij nu waarlijk danken, dan kan dat ook niet beperkt blijven tot een uur of een paar keer een uur in de kerk, dan zal dat ook een levenshouding moeten zijn. Dan zullen we het toch ook op een andere manier beleven als de wereld het beleeft. Dan zullen we toch op een andere manier de dingen ervaren dan de wereld ze ervaart. Ook de zaken van onze dagelijkse werkkring en de dagelijkse arbeid en al die gewone dingen, als we ze tenminste gewoon mogen noemen, van eten en drinken en kleding en al die zaken. Heren, uw woord spreekt daar ook over en uw woord laat daar ook een bepaald licht over vallen. En dat heeft ook met de vrezen des Heren te maken en met de nieuwe gehoorzaamheid en met een wandelen in uw wegen. Heren, onderwijs ons in die dingen. Open de schriften. Als we ze vanavond voor ons hebben uit een pagina genomen uit het oude bondsboek, het boek van uw bemoeienissen en van uw grote daden in het midden van het volk Israël, waarin ge uzelf verheerlijkt hebt. Maar niet alleen de uitreddingen aan Israël gegeven worden ons daarin getekend, ook de oordelen over uw vijanden worden ons daarin beschreven. Heere, gij zijt de onveranderlijke, zoals ge toen waart, zijt ge nog. En we kunnen daarom ook verwachten dat u als dezelfde God vandaag nog net eender zult reageren. Dat uw vijanden zullen vergaan. En dat diegenen die u waarlijk lief hebben, zullen leven en zullen zijn als wanneer de zon opgaat en voortgaat in haar kracht. Heren, dat plaatst ons ook nu weer voor die geweldige tegenstelling die dwars door de wereld loopt, maar niet langs de kerkmuren. Die dwars door de wereld loopt, maar ook dwars door de zichtbare kerk heen. En het is voor ons ook nu weer de vraag, ook op deze dankdag, waar wij staan, waar wij bij behoren. Heren, doordring ons van de ernst van deze zaak en geef dat we het antwoord op die vraag niet ontlopen. En als we dan door genade mogen weten dat wij behoren bij de liefhebbers uws naams, Heren, wat past het ons dan in heel bijzondere zin om vandaag dankdag te houden. Maar als we dan tot de eerlijke conclusie moeten komen dat we nog bij uw vijanden behoren, ook al geloven we het eigenlijk zelf niet, omdat we toch nog te gunstig van onszelf denken, maar dat we toch niet kunnen en mogen zeggen dat we bij uw liefhebbers behoren, Heren, dan is deze dankdag nog een nieuwe gelegenheid van uwentwege, opdat wij ons zouden bekeren en dat ook met haast zouden doen, want de tijd is immers kort. We vragen u om uw zegen, om uw genade, om de werking van uw Heilige Geest. We bidden u, Heere, maak het wel in spreken en in luisteren. Rechten hebben wij niet, in geen enkel opzicht. Maar ge doet het niet om rechten aan onze kant. Gij verheerlijkt uzelf altijd, doordat u uw genade schenkt zonder enige verdiensten. Louter om Christus wil ons zo gedenken en aanschouwen en ons bewaren voor alles wat ons schade zou kunnen doen. Heren, laten we u ook mogen bidden om uw zegen over hen die niet naar de kerk kunnen. En dan dragen we bijzonder onze zieken aan u op. Heren, neem ook hen onder uw behoed, onder uw bescherming. En wil ook hen genadig zijn en hen een zegen schenken op deze dankdag. Hoor ons dan zo, Heren, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 33, de versen 9 en 10. 33, het negende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven en zijn machtig arm beschermt de vromen. gemeente, het mag er misschien op lijken dat de tekst voor vanavond nou niet direct zo'n dankdagtekst is, omdat daar in heel die tekst niet één keer gesproken wordt over gewas en arbeid en de dingen waar we op een dankdag voor gewas en arbeid toch juist bijzonder onze aandacht bij bepalen. En dat mag zo zijn, maar aan de andere kant, als wij bedenken dat we vandaag dankdag houden voor gewas en arbeid, even de nadruk op dat laatste, dan moeten wij toch ook beseffen in wat voor wereld wij ons werk hebben en ons brood verdienen en zoveel uren van ons leven doorbrengen. Moeten we toch ook weten wat voor wereld het is die vandaag van dankdag geen weet heeft. En die op geen enkele dag van het jaar van dankdag weet heeft. Want dat is toch in het algemeen het kenmerk van deze wereld, behalve vele andere kenmerken. Deze wereld houdt met God geen rekening. Houdt geen rekening met het feit dat God de gever, de weldoener, de onderhouder, de schepper van alle dingen is. De wereld is autonoom. Zo'n modewoord, want de mens moet ook autonoom zijn. Moet zichzelf tot wet kunnen zijn. Moet zelf kunnen uitmaken wat goed is en wat niet goed is. En als we dat met elkaar uitmaken, dan meeste stemmen gelden. Zo gaat het ook al langer hoe meer in ons land. Zo heeft ook onze nieuwe minister van Justitie dat laten weten, kort geleden, dat zij niet vindt dat de overheid normen en waarden moet vaststellen. Dat wil natuurlijk zeggen dat niemand recht heeft om normen en waarden vast te stellen dan alleen de mens zelf. God ook niet meer. Nu, in zo'n wereld leven wij, in zo'n wereld werken wij, in zo'n wereld zijn we kerk, in zo'n wereld houden we op deze 2 november onze dankdag. En als we zo onze dankdag proberen wat te dateren, dan kan het woord van God van vanavond hier in het slot van het lied van Deborah ons daarbij nuttige lessen leren en onderwijs geven. Het is het lied van Deborah. Deborah uit de tijd van de richteren. We rekenen haar ook onder de 15 richteren. Samen met haar mannelijke collega, die overigens toch wat op de achtergrond staat in deze geschiedenis, Barak, de zoon van Abinoam. De Kanaanieten hadden geheerst in het land Israël. Dat was geen wonder, want de Israëlieten waren van de Heere afgeweken. En zo zij ontheiligen, zegt de Heere, wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. God maakt dat ook waar. Hij dreigt dat niet alleen, maar hij maakt die dreiging ook waar. En toen kwamen de Kanaanieten met hun geweldige legers, met hun cavalerie. Iets nieuws in die tijd. IJzeren strijdwagens met aan de wielen van die lange messen. Die als ze draaiden, als die wielen wentelden, ook vernietigend werk deden. En dat leger, als het al bestaan heeft, de legers van de Israëlieten gedecimeerd hebben. Een bange tijd, een benauwde tijd. Deborah heeft daar hier in dit lied in Richteren 5 ook over gesproken. De wegen hielden op, de dorpen hielden op. Het was een bange en boze tijd. De mensen hadden geen wapens, de mensen waren uitgemergeld. De Kanaanieten verdrukten hen met harde hand. Als een geesel roede gods om het volk dat van hem was afgeweken te tuchtigen. Bovendien was het een tijd van innerlijke verdeeldheid en verwarring. Dat komt ook in dit hoofdstuk openbaar. Want als de Heere dan dat volk bevrijden gaat, dan doet hij dat door middel van de legers van Israël. Maar verschillende van de stammen van Israël worden wel opgeroepen om mee te doen in de strijd. Maar ze laten het afweten. Ze zijn volkomen moedeloos. Defaitisme heeft beslag gelegd op verschillende van die stammen, van de Rubenieten en van de Gadieten. En er zijn eigenlijk maar een paar stammen, met name Naftali en Issachar, die gestreden hebben, die hun ziel veracht hebben ten dode toe, zegt Deborah. Een tijd van verwarring, een tijd van geestelijke ingezonkenheid, een tijd van innerlijke verdeeldheid. Maar toch heeft God aan dat volk dat lang niet aan het doel beantwoordde. Het doel dat de Heer ermee had. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. Toch heeft God aan dat volk dat ver beneden de maat bleef. Toch heeft God aan dat volk dat Gods geboden vertreden heeft en dat in ongehoorzaamheid toch andere goden was gaan dienen. Toch heeft God aan dat volk zijn rijke gunst betoond en hen uit de heerschappij van hun vijanden verlost. En dat heeft Deborah in dit lied beschreven. De gebeurtenissen worden ons verteld in het vierde hoofdstuk. En de poëtische weergave van die gebeurtenissen, de dichterlijke vormgeving van het relaas, vinden we in dit gedeelte Richteren 5. Daar bezingt ze de overwinning, daar vertelt ze hoe het was voor de overwinning. En daar vertelt ze ook hoe het afloopt met de vijanden des Heren. En dat vinden we dan met name in onze tekst. Waar het gaat over de moeder van Sisera. Sisera was de krijgsoverste. Jabin was koning van de Canaanieten. Woonde in Hazor, een stad in het noorden van Canaan. En deze Jabin had Sisera als legeraanvoerder. Wel nu, over die moeder van Sisera gaat het in de woorden van onze tekst. En dan wordt die moeder van Sisera door Deborah in haar lied allereerst getekend in haar angst. De moeder van Sisera keek uit door het venster en schreeuwde door de traliën: waarom vertoeft zijn wagen te komen? Waarom blijven de gangen van zijn wagens achter? U ziet hoe Deborah die moeder van Sisera tekent. Zij is in haar paleis, in haar, ja, waar ze dan ook woonde. Het is in ieder geval geen hutje geweest. Het is een vorstelijk huis geweest. Noem het maar een paleis. En ze is daar omgeven door haar hofdames, haar staatsvrouwen. Maar nou is het al een heel poosje geleden dat Sisera uitgetrokken is ten strijde tegen Israël. Ten strijde tegen Israël. En ze hebben er natuurlijk op gerekend, ja, je mag wel zeggen natuurlijk op gerekend, dat Sisera ook dit keer de overwinning zou behalen. Maar het duurt nu al erg lang voordat hij terugkomt. Zou er misschien toch iets gebeurd kunnen zijn waar ze niet op rekenen? En keer op keer ziet Deborah, de moeder van Sisera, naar het raam lopen, naar het venster. En ziet ze die vrouw uitkijken door het venster, zover als ze kijken kan, de weg af waar langs ze Sisera met zijn overwinnend leger verwacht. Maar keer op keer komt ze ook weer teleurgesteld bij het venster vandaan, want ze ziet hem nog altijd niet. En naarmate de tijd verstrijkt, worden de vragen in haar hart banger, benauwder. Waarom duurt het zo lang? Waarom vertoeft zijn wagen te komen? Waarom blijven de gangen van zijn wagens achter? Af en toe legt zich als het ware een koude hand op haar hart. Dan wordt ze benauwd en bevreesd. Er zal toch niet iets gebeurd zijn. Nee, nee, dat kan toch eigenlijk niet. Want Sisera is een bekwaam veldheer. En zijn legers zijn toch sterk en machtig. Maar waarom komt hij dan niet? Waarom duurt het zo lang? Angst. Zorg. Vrees. Begrijpelijk, nietwaar? Ze is niet voor niets moeder. En dan mag Sisera een heiden zijn. En dan mag hij ook nog een machtig veldheer zijn die zijn moederlijke zorg zozeer niet meer nodig heeft. Maar zij is nog wel altijd moeder. En ze heeft ook die gevoelens van een moeder. Begrijpelijk. Die spanning, die onzekerheid en die angsten. En we herkennen dat ook wel. Zij is echt niet de enige die in onzekerheid verkeert. Echt niet de enige die in spanning uitkijkt en iedere keer weer ontdekt dat er niks te zien is. Van dat soort angst is de wereld van vandaag vol. Wat wordt er in het algemeen gesproken door de mensheid veel verwacht? En iedere keer heeft men weer iets anders om zijn verwachting op te stellen. Maar iedere keer weer blijkt dat het ijdel is. En dat het verwachtingen zijn die teleurstellingen worden. Er is al zoveel gedroomd van vrede in de wereld. En er zijn al zoveel pogingen in het werk gesteld om vrede te stichten. Er is al zo vaak geprobeerd om de situatie meester te worden in allerlei plaatsen die we brandhaarden in deze wereld noemen. En er is al zo vaak geprobeerd om de dingen wat normaler te maken en om gerechtigheid te vestigen. En er wordt gekeken naar de Sisera's, er wordt gekeken naar de wijzen, er wordt gekeken naar de mensen die het weten kunnen en van wie het verwacht mag worden. Er wordt gekeken naar de leiders, naar de politici enzovoort. En er zijn vredesonderhandelingen, er zijn conferenties, er zijn overleggingen. Hoe vaak zijn er al overleggingen geweest? Die tenslotte op niets zijn uitgelopen. Hoe vaak zijn er al in het voormalige Joegoslavië bestanden geweest, wapenstilstanden. Maar hoe vaak zijn ze ook al niet geschonden? Hoe groot zijn de problemen intussen niet geworden in deze wereld? En wie beheerst ze nog? En toch verwachten de mensen en toch loopt die moeder van Sisera iedere keer weer naar het venster om te kijken of het nou nog niet anders wordt. En of er nou nog niet een oplossing komt en of er nou nog niet de terugkeer van haar zoon gemerkt kan worden. En iedere keer wordt het toch weer in de wereld verwacht van de conferentie hier en het vredesoverleg tussen Jordanië en Israël misschien nu wel. Zal het langs deze weg dan komen? Maar er is nog altijd geen vrede. En er is nog altijd geen oplossing. En de mensen worden er moe van. Geen wonder dat bij zoveel teleurstellingen en bij zoveel verwachtingen die ineengeslagen zijn, er een denken ontstaan is dat we het doemdenken zijn gaan noemen. Dat wil zeggen dat velen niet meer geloven in uitzicht en uitkomst. Dat velen niet meer geloven dat het nog anders kan worden. En zo is er door deze wereld heen een lijden heen getrokken. Een lijden waar velen wanhopig en radeloos van zijn. Is het dan niet aangekondigd? Moeten we er vreemd van opkijken dat de dingen zijn zoals ze zijn en dat de knopen onontwarbaar zijn en dat niemand raad weet en raad schaft? Moeten we er vreemd tegenaan zien? Is het niet aangekondigd? Oorlogen, geruchten van oorlogen, pestilentiën, aardbevingen. Is het niet aangekondigd dat God met zijn gerichten zal komen en dat de wagens van zijn gericht over de wereld zullen gaan, in het rijk der natuur en ook in de verhoudingen der volkeren? En al erkent de mens tot nog toe niet dat er een oorzaak voor zijn eeuwige honger en kommer is, er is een oorzaak. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Onze zonden getuigen tegen ons. En die zonde vertoornt de Allerhoogste. Moet hij, de rechtvaardige, die zijn eigen wetten serieus neemt, zou het niet? Die zijn eigen inzettingen eerbiedigt, want het zijn zijn inzettingen. Moet die Allerhoogste, die de rechtvaardige is, zich niet wreken aan een wereld en aan een volk als dit is? En nu houden wij dankdag. Je zou kunnen zeggen, op grond van het eerste gedeelte van onze tekst, we houden dankdag in een angstige wereld. In een wereld die al zoveel keren te vergeefs naar het venster gelopen is. Zoveel keren te vergeefs uitgekeken heeft. Zoveel keren te vergeefs verwachting heeft gehad. doen wij daar misschien aan mee. Want dat zou best kunnen dat wij door die geest waar de wereld mee besmet is, ook geïnfecteerd zijn. En dat ook ons leven door die angstige spanning is aangetast. En dat wij ook onze hoop gevestigd hebben op als de groten van deze wereld er nou maar eens uitkwamen. En als die, en u voelt dat misschien nog het beste, als het eens een keer heel spannend gaat worden in deze wereld. En als er weer eens dreigingen zijn van wereldomvang. Ja, waar kijken we dan naar? Waar luisteren we dan naar? Waar zijn we dan benieuwd naar? Dan zit er in ons hart toch ook iets van diezelfde angst en van diezelfde verwachting aan de ene kant en van die teleurstelling aan de andere kant die je bij de moeder van Sisera tegenkomt. Is dat nou nodig? Moet dat volk dat naar de naam des Heren genoemd is, daar nu niet anders onder zijn? Is dat nou het beeld dat we moeten vertonen, net als die moeder van Sisera angstig naar het venster lopen en dan kijken en kijken en dan maar weer teleurgesteld en handen wringend terugkeren? Of heeft de kerk iets anders om in te geloven? Iets anders om naar uit te zien? Heeft de kerk des Heren het dan niet geleerd en mag ze het dan ook niet beleiden dat al deze dingen niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen? Vruchtbare jaren, onvruchtbare jaren, gezondheid, maar ook krankheid. Is er dan reden als de kerk des Heren mag weten dat er geregeerd wordt? Niet door het noodlot, niet door de groten der aarde, niet door de Sisera's, niet door Jabin. Is er dan reden voor de kerk des Heren die weten mag dat er geregeerd wordt door de machtige, de almachtige en de levende God om angstig en gespannen te zijn en aan dat doen denken mee te doen, om aan het venster te staan en bij het venster weer weg te lopen omdat het toch niet gaat zoals we hoopten dat het ging? Of zal die kerk met David van eertijds in dat soort spanningen en dat soort benauwdheden de weg naar boven moeten gaan? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn. Als Deborah spreekt over die moeder van Sisera, tekent ze haar vervolgens in haar vertroosting. Want ook de wereld heeft haar troost. En de wereld heeft haar vertroosters. Ja, is er voor die moeder van Sisera troost? Ja, zeker, luistert u maar. Troost die bij haar hofdames vandaan komt. En troost die ook uit haar eigen hart omhoog komt. Van de kant van die hofdames, van de kant van haar staatsvrouwen, zoals ze hier genoemd worden. Die hebben die moeder, en ze kunnen dat wel een beetje begrijpen, want ergens leeft het in hun eigen hart ook zo. Die hebben die moeder daar aan het venster zien staan en die hebben die moeder de hals uit zien strekken en rekken om zo ver mogelijk de weg over te kijken. En die hebben die moeder met een bedrukt gezicht weer van het venster weg zien lopen en die hebben haar de handen zien wrijven en haar hoofd zien schudden. En dan wordt het toch tijd, zo vinden ze, dat ze er ook eens wat van zeggen. Hebben ze dan wat te zeggen? Oh ja, zeker hebben ze wat te zeggen. En als zij het gezegd hebben, dan stemt die vrouw dat in haar hart, dan stemt die moeder van Sisera dat in haar hart volmondig toe. Ze beantwoordt ook haar redenen aan zichzelf. Ja, zoals die hofdames het zeggen, zo is het. Natuurlijk, zo is het. Hoe is het dan? Wel, zeggen ze, het is geen wonder dat hij laat is. Het is geen wonder dat zijn wagen vertoeft te komen. Het is geen wonder dat het zo lang duurt, want hij heeft natuurlijk de overwinning behaald. Maar dat is een volkomen overwinning. En die Israëlieten die zijn geslagen tot en met. En dat betekent alleen maar dat Sisera met zijn legers een geweldige buit heeft te roven. En natuurlijk, dat neemt tijd. Daarom zijn ze zo laat in het terugkeren. Ze zijn druk met het roven van de buit en het binnenhalen van alles wat ze maar tegenkomen en wat van waarde is. En voordat ze alles opgeladen en opgestapeld hebben, nou ja, dan kun je verwachten dat er een hoop tijd mee heen gaat. Wat zouden ze dan meebrengen, die legers van Sisera? Daar hebben ze ook een antwoord op, die hofdames. En dat stemt de moeder van Sisera ook in haar hart toe. Zo zal het wel zijn wat ze mee zullen brengen. 1 liefje of 2 liefjes voor elke man. Ze zullen daar best in Israël ook de nodige jonge meisjes roven die ze mee kunnen nemen en waar ze plezier mee kunnen hebben. Waar ze hun hart aan kunnen ophalen. 1, misschien wel 2 voor iedere soldaat. En voort zullen ze natuurlijk van alles en nog wat hebben. Onder andere ook, en daar zijn die hofdames kennelijk het meeste bij geïnteresseerd, prachtige klederen, gewaden van allerlei bonte kleuren, prachtig gestikt handwerk van het fijnste soort, waar zij als vrouwen van die Canaanieten straks mooie sier mee kunnen maken. Waar ze hun halzen mee kunnen versieren, waar ze hun lichaam mee kunnen bedekken. Ja, zo zal het zijn. Ja, natuurlijk, zo zal het zijn, zegt ook de moeder van Sisera. En ze is gerustgesteld, ze is vertroost. Ze heeft weer nieuwe moed. Nu is de late komst van Sisera wel een beetje verklaard. Ongetwijfeld, zo is het. Zo troosten de kinderen der wereld elkaar. Op deze wijze. En dat is dan nog de troost van de meest wijzen onder hen, want de wijsten van haar staatsvrouwen antwoorden haar. Degenen die niet zo slim waren, die hebben hun mond gehouden. Maar degenen die het meest over wijsheid beschikten, die het hoogst genoteerd stonden, die spreken aldus. De wijsheid van de wijzen. Van deze wereld is aan het woord. De hoogste wijsheid kennelijk die er in die kringen was. De hoogste wijsheid. En u ziet precies waar die op georiënteerd is. Op seks en op het materialisme, op het goed van deze wereld. 1 liefje, 2 liefjes voor iedere man. En voor de rest allerlei luxe artikelen. En allerlei rijkdommen uit het aardse goed. Hogere wijsheid is er niet. En hoger genot bestaat er niet. En dan die mentaliteit. Die mentaliteit, zo spreken deze vrouwen. Zo hebben ze zich door hun eigen woorden neergehaald. Hun mannen. Komen straks thuis met liefjes. En ze vinden het nog mooi ook. De mentaliteit die daaruit spreekt. Genot en bevrediging. En alles alleen maar op het ondermaanse gericht. En om God bekommert zich geen mens. God, onze schepper. God van wie we afhankelijk zijn. Niemand vraagt naar hem. Nou, dat is de wijsheid van deze wereld. En u ziet het, je hoeft er niet eens verstand voor te hebben, veel verstand. Je hoeft echt niet tot de wijze mensen te behoren, maar u ziet tot welke dwaasheid de wijsheid van deze wereld gereduceerd is. Tot welke dwaasheid. Wat moet je nou nog verwachten? Als dit de wijsheid is. En als dit door de staatsvrouwen, en als dit door de staatslieden, en als dit door de volksvertegenwoordigers, en als dit door de leiders der volkeren gepropageerd en gepraktiseerd wordt. Want zo is het toch? Liefjes voor elke man, en sieraden en kostbaarheden en allerlei artikelen om mee te pronken en om luxe mee te leven, ook nog een keer. Als dat nou de wijsheid is waartoe we het gebracht hebben. En als we op een hogere sport van de ladder niet meer kunnen komen. En denken dat dit de top is die we bereikt hebben. Wat moeten we dan nog verwachten voor een land en voor een volk en voor een overheid? En toch leven mensen bij deze troost. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Toch leven mensen, vele mensen, bij deze troost. Dat je geniet en dat je plukt en dat je probeert naar je toe te halen wat je naar je toe kunt halen. En daar is het hele leven op gericht. Daar is het hele leven naar gemodelleerd. Meer vraagt de doorsnee mens vandaag niet meer. Meer wordt hem ook niet geboden, want zijn leiders hebben hetzelfde beginsel in hun ziel. Doen wij met dit soort mentaliteit ook mee? Is dit ook onze troost? Is dit ook hetgeen waar wij de zaak ons leven mee vullen, waar wij ons hart mee bevredigen? En ik zou niet durven beweren dat er geen kerkgangers zijn die eigenlijk vanuit datzelfde beginsel leven. Of het dan wat verfijnder is en of dat dan wat christelijker gepresenteerd wordt. Maar al spring je niet uit de band en al heb je misschien alle schokkende afwijkingen daarvan nog helemaal niet in je leven meegenomen. Dan nog, hoe is ons denken? Hoe is ons denken? Dit denken kwam niet hoger dan het platvloerse niveau van een mens uit het stof. Meer niet. Dit denken van die staatsvrouwen bij de moeder van Sisera had niets te maken met datgene waar de ziel, dat edele bestanddeel van de mens, naartoe vlucht als hij tot zijn schepper gaat. Dit denken heeft niets van iets van enige hogere en enige betere verlangens. En dat is denk ik bij veel mensen vandaag ook in de kerk het geval. Het platvloerse denken en leven van iemand die alleen maar een aardebewoner is. En die niet weet van enig contact met zijn schepper en enige beleving van de gemeenschap met zijn schepper. En die er ook niet naar taalt. Als dat nou je troost is, dat je af en toe wat in je handen krijgt. En dat je af en toe wat hebt, al is het dan nog zoveel. Al zou je je schuren vol hebben op de dankdag. Als dat nou je troost is. Dat je voorlopig vooruit kunt en dat je ziel vele goederen heeft. Opgelegd voor vele jaren. Wat zou je dan doen als God zegt, gij dwaas, deze nacht zal uw ziel van u afgeëist worden. Als dit alles is wat we hebben. Als we geen hoger goed hebben dan wat beneden is. Als we zeker niets weten van dat grote goed weggelegd in de hemelen. Van dat heil Gods in Christus. Van die omgang met onze schepper door middel van de middelaar. Als we alleen maar naar beneden kijken en in de aarde bezig zijn. Wat doen we dan als er geen rund meer in de stallingen is? En als de vijgenboom ligt. Wat doen we dan als alles ons bij de handen afbreekt? Wat doen we dan als onze handen leeggemaakt worden? En als we voor God moeten verschijnen en rekenschap af moeten leggen? Wat doen we dan als alles bezwijkt en we niets meer overhouden? Want daar gaat het naartoe. Dat heeft Deborah ook gezien. Zij heeft het niet gezegd. Ja, wel gezegd, maar niet beschreven. Maar in één keer breekt dat af, ziet u wel. Ze heeft daar gesproken over die moeder van Sisera en over haar angst. Ze heeft gesproken over die moeder van Sisera en haar troost van de kant van die staatsvrouwen en van haar eigen hart. En dan zijn we bij vers 31. En dan zou je verwachten dat Deborah nu gaat vertellen hoe het toen verder gegaan is. Maar dat moeten we erbij denken. En dat is niet zo moeilijk om dat erbij te denken. Want dat is nu de teleurstelling van deze moeder van Sisera. Wat gebeurt er dan? Deborah zegt alleen maar, al zo moeten omkomen al uw vijanden, o Heer. Waarom ineens omkomen? Wel, ze heeft het gezien. Die Sisera waar zijn moeder zo naar uitkeek. Die Sisera die volgens die hofdames met rijk buit beladen terug zou komen. Die Sisera die straks de triomftocht zou vieren met allerlei gevangenen bij zich en met allerlei buit bij zich. Die Sisera is omgekomen door de hand van een vrouw. We lazen dat ook in het stukje daaraan voorafgaande. U kent die geschiedenis wel, dat Jael, de vrouw van Heber, bij wie Sisera zijn toevlucht genomen heeft. Sisera met een pin via zijn slaap in de grond vastgenageld heeft. Ik praat niet over de ethische kant van die daad, dat doet er nou vanavond niet toe. Maar hij is omgekomen. Hij is omgekomen. En als die moeder van Sisera straks weer naar het venster loopt, dan ziet ze wel beweging op de weg, maar dat zijn vluchtelingen. En dan komt er straks wel een bij haar aan huis om verslag te doen. En die komt het verhaal vertellen dat het leger verslagen is. En dat de Israëlieten de overwinning behaald hebben. Dat ze er ook niks tegen konden beginnen. Want zelfs de sterren, zo heeft Deborah gezegd, streden van de hemel mee. En het natuurgeweld werd door God ook gebruikt. Het bruisen van de beken bij de berg Tabor hebben er ook meegesleurd van die Kanaanieten. Ze konden er ook niets tegen beginnen. Dit was een almachtige God die voor Israël streed tegen die Kanaanieten. En dan komt het verhaal tenslotte bij wat voor die moeder van Sisera de climax is. Sisera is dood. Geveld. Door de hand van een vrouw. En dat is de teleurstelling. Ze hadden nog hoop gehad. Jawel, ze hadden zichzelf nog wat wijs gemaakt. Ze hadden elkaar wat wijs gemaakt. Maar blijkt dat het een hoop der spinnenkoppen is geweest. Een geweldige nederlaag. En dan het doodsbericht. Daar eindigt de troost van de wereld. In het doodsbericht, in het omkomen, in een teleurstelling, in een eeuwige teleurstelling. Alzo, zegt Deborah, en dan laat ze verder aan de verbeelding van de lezers van haar lied over om zich in te denken hoe het daar verder in dat paleis bij die moeder van Sisera gegaan is. Maar alzo moeten omkomen al uw vijanden, o heren. Is dat dan een wraakzuchtig gebed? Is Deborah nog niet tevreden nu de Heere met die Kanaanieten afgerekend heeft? Moeten er nou nog meer slachtoffers vallen? Is ze zo wraakgierig? Nee, nee. Leest u dat toch niet verkeerd? Misschien zijn wij te verfijnd en misschien zijn wij te ver van die Bijbelse waarheid afgeweken dat de Heere vijanden heeft. En dat die vijanden gedurig de eer des Heeren aanranden. Nee, nee, het gaat hier niet om wraakzucht, maar het gaat hier om God. Om haar God. Haar God die ze, en dat verklaart het laatste gedeelte van de tekst, haar God die ze lief heeft. En omdat ze hem lief heeft, staat ze aan zijn kant. En kan ze het niet gedogen, kan ze het niet verdragen, kan ze de gedachte zelfs niet verdragen dat de eer van die God die beminnenswaardig is, aangerand wordt en die vijanden doen niet anders. Of ze nou Sisera of Jabin heten of hoe dan ook. Ze doen niet anders dan in hun vijandschap de eer van de Heere aanranden. En het rijk van de boze, dat moet vernietigd, dat moet er neergeworpen worden. Op die geestelijke hoogte staat Deborah hier in haar lied, als zij bijna aan het eind zegt, alzo moeten omkomen al uw vijanden, heren. Heren, rekent u ermee af. Met al diegenen die uw eer aantasten en die uw naam belasteren en die uw volk vernietigen willen. Met al diegenen die tegen u opstaan. Ja, en dat gaat gebeuren. Dat heeft Deborah, zei het dan op een oud-testamentische wijze, ook mogen weten. En ze heeft in datgene wat met de Kanaanieten gebeurde iets gezien van de afrekening die gaat komen. Daar over de Tabor heen. Toen de Heere met Israëls legers optrok en toen de Heere de strijd streed tegen die Kanaanieten. Over de Tabor heen kwam hij met zijn voetstappen die straks komt om de wereld te richten in gerechtigheid. En door al de gerichten heen is hij bezig te komen. Weten we dat? Beseffen we dat? Dat wat er gebeurt in deze wereld niet bij geval gebeurt, we hebben het zojuist gezien, maar dat wat er in deze wereld ook gebeurt, allemaal voorspel is van de komst van hem die gezegd heeft dat hij weer komen zal. Beseffen we dat zijn voetstappen gehoord kunnen worden en dat de gerichten die in de wereld zijn voorspel zijn van dat laatste, van dat grote gericht waarbij al, zoals de catechismus zegt, zijn en mijn vijanden, zegt de gelovige dan, door hem in de eeuwige verdoemenis geworpen zal worden. Oh, nu gaat het klemmen, gemeente, want nou, nu wordt de tegenstelling gemaakt. Nu predikt Deborah in haar lied ook weer de twee wegen. Vijanden aan de ene kant. En bij het gericht heten ze bokken. Aan de linkerhand van de Heere, van de rechter geplaatst. En die bokken hebben geen wijsheid meer. En die bokken hebben geen weerstand meer. En die bokken kunnen zich niet meer verzetten. En die vijanden, hoe machtig ze ook zijn en hoe ze ook gebrald hebben en wat voor hemeltergende woorden ze ook gesproken hebben, hun mond tast zelfs de hemel aan, is een psalmregel. Maar ze zullen verstommen, ze zullen zwijgen als ze hem zien ten gerichte. En als hij vonnis zal vellen en als hij rechtvaardige vergelding doen zal, dan blijft er voor al die goddelozen niets anders over dan een bittere, een eeuwigdurende ontgoocheling, een teleurstelling. En waar zitten die vijanden nou? Overal. In het leger van Sisera. En verder, ja, waar dan ook. Overal waar het hart niet voor God gebogen heeft. Overal waar de mens niet weet van het bukken voor zijn schepper en het belijden van zijn zonden aan zijn schepper en het smeken om genade. Overal vijanden, ja, die Kanaanieten, dat kun je je voorstellen. En nog veel, ik ga ze niet met namen noemen, maar je kunt het met gedachten wel invullen vandaag de dag. Die met God en met zijn dienst geen rekening houden en die de wereld verzieken met hun zonden en met hun ongerechtigheden, vijanden. Ze zijn er natuurlijk allerwegen, ja, ja. Ze zijn er allerwegen. Maar zoek ze nou niet buiten het kerkgebouw. Zoek ze nou niet in de brede, op de brede weg die naar het verderf voert, waarnaar onze gedachten misschien alleen de wereldling oploopt. Maar zoek ze maar wat dichterbij. Vijanden, wie zijn dat dan? Dat zijn al diegenen, en nou kom ik bij het laatste van de tekst, dat zijn al diegenen die de Heere Jezus niet lief hebben. Zo zei Paulus het ook, niet waar? Dat was het kenmerk dat Paulus noemde in het slot van de eerste Korinthebrief. En eigenlijk die de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Want die is een vijand. En daar eindigt Deborah nu ook, net waar Paulus in het Nieuwe Testament eindigt. Als het over de vijanden gehad heeft, de teleurstelling voor de moeder van Sisera, dan spreekt ze daarna van die moeder van Sisera in haar tegenstelling tot het volk Gods. Want dan is er nooit in de wereld een grotere tegenstelling geweest dan die tussen de vijanden Gods en de liefhebbers des Heren. Zo worden ze hier aangeduid. Die hem daarentegen lief hebben, moeten zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. Die wereld die gaat onder. Dat is een zon, als je ze zo mag noemen, die ondergaat. Maar degene die de Heere lief hebben, bij wie de vijandschap overwonnen is, die uit een ander beginsel mochten gaan leven, dat is het, die mogen zijn als de zon wanneer ze opgaat in haar kracht. Ja, er is ook nog een ander volk op de wereld.
Niet van nature, laat dat goed duidelijk zijn. Niet van natuur. Dat Deborah anders is dan Sisera, dat is niet een natuurlijke aanleg bij haar. En dat is niet resultaat van betere levensbesteding. En dat is ook geen resultaat puur en uitsluitend van een ander soort opvoeding. Maar dat is alleen maar het resultaat van vrije genade. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Wat onderscheidt u? Ja, dat is alleen maar resultaat van het feit dat de Heere op haar in gunst en ontferming wilde neerzien. En dat de Heere haar, die ook op diezelfde vervallen en verdorven hoop van menselijke ellende lag, van zondaren, dat de Heere haar heeft opgeraapt van de drekhoop en dat de Heere haar zich tot een eigendom gemaakt heeft. En zoals zij zijn er meer. Er zijn er die, ja laat ik het dan maar zeggen, met dit door haar zelf aangedragen kenmerk, er zijn er die de Heere hebben mogen leren lief hebben. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Dat is geen zaak die uit de natuur te verklaren is, maar dat heeft God gewerkt. Hoe komt het toch dat een mens de Heere lief gaat hebben? Johannes geeft daar een antwoord op. Hoe komt het dat er mensen zijn die de Heere lief hebben? Hoe is dat gegaan? Hoe is dat gewerkt? Hoe begon dat? Waar kwam dat uit voort? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Er is een volk dat leeft uit goddelijke liefde. Er is een volk dat aangeraakt is en opgeraapt is en omarmd is door goddelijke liefde. Er is een volk waartegen de Heere zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. En als vrucht van die liefde die geopenbaard werd, die ondervonden werd, gaat dat volk de Heere nu ook lief hebben. Hartelijk lief hebben. En al is het dan schuchter bij tijden vanwege de ontdekking van al die zonde die nog overgebleven is. En al is dat aarzelend en al is dat met beschuldigingen in het geweten. Tegelijkertijd als we bedenken wat we tegenover de Heere vaak misdaan hebben. Maar als dat onderzoek wordt ingesteld. Als de Heere aan Simon de zoon van Jonas gaat vragen, hebt gij mij lief? Dan ontkent hij het niet. Hij kan het niet ontkennen. Hij mag het niet ontkennen. Hij zou de Heere tekort doen en hij heeft hem al eens tekort gedaan en ernstig ook. Maar nu de Heere opnieuw heeft laten merken, laten weten dat hij hem nog altijd lief heeft. Omdat het eeuwige liefde is. Nu de Heere hem heeft laten merken tot verbreking van zijn innerlijk. Dat hij nog altijd met een oog van ontferming op hem neerziet. Nu kan Simon de zoon van Jona niet meer zeggen, ik ken die mens niet. Als het onderzoek wordt ingesteld, Simon, hebt gij mij lief? Dan doet hij het al voor heel voorzichtig, maar toch ontegenzeggelijk vanuit een oprecht gemaakt hart. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Hoe dat dan mogelijk is, dat in zo'n hart waar van nature ook vijandschap woont, waarna ontvangen genade ook nog vijandschap blijkt te wonen. Ziet u, ze zijn van hetzelfde soort als Sisera. Hoe kan dat dan dat in een hart dat in zichzelf nog altijd weer tot boosheid en verkeerdheid geneigd is, de liefde Gods geplant is en de liefde tot God geplant is. Ja, dat is Gods onwederstandelijke genade. En al is dat in den beginne een teer plantje, het is onuitroeibaar. Want de Heilige Geest beschermt het aan alle kanten en hij kweekt het op. En al worden er aanvallen opgedaan van buitenaf en van binnenuit, het blijft onuitroeibaar. Want ook als het wat groter geworden is, dan is de duivel erop uit om het nog uit te rukken en nog alles te vernietigen wat God erin geplant is. Maar de zorg van de Heilige Geest die in den beginnen al zweefde over de wateren, is daar beschermend, behoedend en bewarend bezig om dat plantje te bewaren, te cultiveren, zodat de mens het echt weten mag en echt beleven mag en uit dat beginsel meer en meer mag gaan leven, die de Heere lief hebben, mogen zijn, moeten zijn, zijn, staat er eigenlijk cursief, het hoeft er ook niet eens bij te staan, die daarentegen hem lief hebben, zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. Die zonsopgang, daar kun je niet tegenhouden. Je kunt je ogen ervoor sluiten, maar je kunt die zon niet terugsturen. Er is geen kracht, waar dan ook, die de zonsopgang kan tegenstaan. Er is geen macht, zelfs geen hellemacht, die de gang, de voortgang van het leven van hen die de Heere lief hebben gekregen, kunnen tegenhouden. Dat pad van de rechtvaardige, zegt Salomo in de Spreuken, is als een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. Dat gaat door, staat God voor in. En terwijl de vijanden omkomen, wordt zijn volk behouden. Want dan komt die dag. Dan komt die dag van de zonsopgang. Ja, nee, de dag van de zon aan het hoogtepunt. De volle kracht van de zon. En dan is de zon niet eens meer nodig. Want het lam dat in het midden van de troon is, is het licht dat in de heerlijkheid schijnt. Ja, die zonne der gerechtigheid, die is het geheim. Daar is het mee begonnen met zijn verlossingswerk. En daar zal het ook eindigen als hij, als degene die hij gekocht heeft, hij straks ook binnenleidt in dat eeuwig zalig licht. Zij die voorts vroeger kinderen der duisternis waren, nu licht in de Heere. Gemeente, op de dankdag gaat het daar toch ook om dat je bij dat volk behoort. Bij dat volk dat God niet maar alleen dankt op die eerste woensdag in november voor zegeningen in gewas en arbeid. Al zijn dat, zoals we vanmiddag hoorden, ook ontegenzeggelijk rijke weldaden en grote zegeningen. Maar dan gaat het er toch op die eerste woensdag in november toch ook om dat je weten mag door genade wat het is om God te danken voor zijn onuitsprekelijke liefde, eerst aan zondaren bewezen, en die resulteert in hartelijke wederliefde. Hebben we reden om God daarvoor te danken? Zoals Paulus dat doet, als hij over allerlei gaven gesproken heeft, en dan zegt hij in 2 Korinthe 9... Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat denkt u, wat is die gave? Zou dat Christus niet zijn? En zou dat het ganse verlossingswerk in Christus niet zijn, toegepast door de Heilige Geest? Zou dat die zaligheid niet zijn, niet af te meten? Dat grote goed dat de Heere weggelegd heeft voor degene die hem vrezen, en waar hij ze hier op aarde in beginsel deel aan schenkt, om ze straks in volmaaktheid deel te geven. Zou dat het niet zijn? Hebben we reden vandaag om met Paulus te zeggen, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Bent u een liefhebber des Heren geworden? Bent u van een vijand een vriend geworden? Is die liefde Gods u niet onbekend? Is die in uw hart, in uw ziel uitgestort? Hebt u dat als de rijkste schat van de Heren mogen ontvangen in uw leven? Koestert u dat als de rijkste schat en begeert u daarin te mogen toenemen, daar meer zicht in te krijgen, daar meer uit te mogen leven? Kijk, dat is het leven dat echt nog verwachting heeft. Zalige verwachting. Dat is ook niet een troost. Dat is ook niet een verwachting die we onszelf wijs hoeven te maken. Zoals die staatsvrouwen, die hofdames daar bij de moeder van Sisera. Dat komt ook niet op uit ons eigen hart. Dat je je redenen beantwoordt bij jezelf. Maar dat steunt op onwankelbare beloften. Dat mag het dan ook beleven. Dat daar geen stilstand in is, maar dat de Heere ervoor zorgt dat er voortgang is. Zon die opgaat in haar kracht. Weet u wat de Heere begonnen is? En zalig die mens bij wie de Heere begonnen is. Wat de Heere begonnen is, dat zal hij voltooien. Dan mag je hier op aarde ellendig voelen. En nog zo nooddruftig en nog zo arm en beroofd en bedrukt. Maar hij staat voor zijn werk in. Het hangt niet van de zwakke krachten van dat arme volk af. Want de Heere weet wel dat ze ellendig en arm zijn. De Heere weet wel dat ze nooddruftig zijn. Maar hij heeft nu overal opgerekend. En zij kunnen soms geen A van een B onderscheiden. Zij kunnen soms geen enkele voortgang bemerken. En zij kunnen soms alleen maar zeggen, ik ga achteruit en ik word mager. Maar de Heere zegt nee. Want degene die de Heere lief hebben, zullen zijn als de zon die opgaat in haar kracht. Het gaat dwars door alle verdrukkingen en dwars door alle benauwdheden heen. Dwars door alle raadsels van het godsbestuur heen. Waar we geen zicht in hebben en waar we geen doorzicht in krijgen. Het gaat dwars door alle beproevingen heen. Het gaat ook dwars door alle gerichten en de oordelen die God over deze aarde doet gaan heen. Het gaat dwars door alles heen naar de volvoering van Gods plan. En naar de vervulling van zijn belofte. En naar de volkomenheid van de zaligheid. En dan zegt Paulus, en daar zuchten wij nou naar. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Wij zuchten in onszelf. Want de begeerte die er ligt in het hart, dat de Heere mocht gaan lief krijgen is. Om straks ook eeuwig met hem verenigd te zijn. Of niet? Nou laat dat dan vooral voor het volk dat de Heere vreest reden zijn om vandaag de Heere te danken. Voor zijn onuitsprekelijke gaven. En ben je nou nog een vijand? Staan we nu nog aan de kant van Sisera en zijn moeder en die staatsvrouwen en zoveel anderen? Staan we nu nog aan de kant van die Israëlieten die het ook alleen maar uitwendig waren? Aan de kant van die Israëlieten die toch weer naar de afgoden grijpen omdat de liefde Gods hen onbekend is. Staan we aan de kant van al die mensen die wel onder de waarheid zitten, maar die de kracht van de waarheid niet hebben. En die misschien wel een gedaante van Gods zaligheid hebben en de kracht ervan verloochend hebben. Staan we aan die kant. Ach ja, als het zo blijft, dan wordt het, ik gebruik het woord van Deborah, omkomen. Omkomen voor eeuwig. Maar er is nog een weg tot de troon der genade. En er is nog een mogelijkheid om van deze dankdag een biddag te maken. O God, ontferm u mij. Een mogelijkheid om van deze dankdag een dag te maken om de Heere aan te roepen uit de nood. En de troon der genade te bezoeken en te smeken. Heere, bekeer me. Zo zal ik bekeerd zijn, mag ik door genade gaan behoren bij de liefhebbers van uw naam. Amen. Psalm 73, het laatste vers. Thank you.
Wij willen samen danken. Heren, wat is er toch reden om uw naam met dankzegging te erkennen, met name voor die onuitsprekelijke gave dat gij uw zoon in deze wereld gegeven hebt en dat hij de oorzaak is van de eeuwige zaligheid van mensen die van nature niet anders zijn dan vijanden, die zich in hun natuurlijk bestaan als vijanden openbaren, al leven ze het misschien niet allemaal uit, maar die ook na ontvangen genade nog zoveel van de vijandschap en van het verzetten van de onwil en de ongehoorzaamheid hebben overgehouden. Maar dat u er nu voor zorgt dat wat begonnen is door uw hand ook voltooid zal worden. En dat degenen die God liefhebben zijn als de zon die opgaat in haar kracht. En daarom gaat het goed, daarom komen ze niet om, daarom zullen ze behouden worden, Heere. Al degenen die gij hebt lief gehad en die ge geleerd hebt u lief te hebben. Mogen we daar dan bij horen, o God. Mogen we er ook ernst mee maken en werk van maken om daarbij te horen. En laten we niet anders begeren dan onze levenstijd daartoe ook ten nutte te maken. We hebben vandaag dankdag. We hebben reden om u te danken voor het feit dat u ons leven nog weer gespaard hebt. Dat u genadetijd gegeven hebt. En we bidden van u dat u ermee door wilt gaan om genadetijd te geven. Maar laten we die genadetijd dan ook gebruiken. Heren, u weet wie vrienden, wie liefhebbers des Heren zijn. U weet ook wie er in ons midden bij uw vijanden horen, die door u zo nog moeten worden gerekend. En die, als ze eerlijk zijn, zichzelf daar ook nog zo bij moeten scharen. Heren, we hebben gehoord wat er gebeurt met vijanden. Ze zullen omkomen. Dat is een verschrikkelijk woord. Omkomen. Voor eeuwig omkomen. O Heer, als dat ons nog voor het oog staat en als dat nog boven ons hoofd hangt en als dat ons perspectief is, zoals het perspectief van de wereld is, van de Sisera's en van de moeders van de Sisera's en van de staatsvrouwen en van al die wijze mensen die geen vreze Gods in het hart hebben, als dat ook ons vooruitzicht is, o God, wilt u ons dan door uw geest zo bearbeiden dat we geen stap verder durven doen, maar u de Heere eerst te voet moeten vallen en aan uw troon gebonden blijven om u te smeken om uw onverdiende en tegelijkertijd onwederstandelijke genade. Heere, we bidden u voor de wereld die geen wijsheid meer heeft. Voor de wereld die aan de dwaasheid ten prooi is, met al de wijzen en met al de geleerden en met al de mensen met de diploma's en met de ervaring. En die toch niet verder komen en niet hoger reizen dan dat platvloerse van het aardse. En die geen wijsheid hebben die naar hogere dingen streeft. Of ze zoeken het in bijgeloof. Ze zoeken het in de godsdienst van beneden. Heren, we bidden u voor deze arme wereld, voor al die Sisera's en voor al die angstige mensen en voor al die mensen die als de moeder van Sisera maar zenuwachtig heen en weer lopen en die het doen met troost van beneden en tenslotte eindigen bij de teleurstelling. Heren, wilt u uw evangelie geven en uw evangelie een kracht doen zijn en uw woord nog gebruiken om mensen het oog op u, de Heere, te leren vestigen. Heere, wij bidden u, ook op deze dankdag, voor een wereld in nood, voor een wereld in ellende, voor een wereld in angst, voor een wereld die hoopt, maar een ijdele hoop koestert. We smeken u, wees met ontferming, met barmhartigheid nog bewogen, en wilt u nog geven, o God, dat er een vragen naar u en naar uw sterkte mag zijn. En dat we zullen gaan, niet bij de wijsheid van beneden, maar dat we eens een beetje hoger leren kijken. Wij en alle die ons regeren en die over ons gesteld zijn. Wij in ons volksleven ook. Dat we eens hoger gaan kijken dan de platvloerse dingen van het aardse bestaan. Dat we met onze schepper gaan rekenen die de psalmen geeft in de nacht. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen.